Goedemorgen allemaal. Als het goed is, is afgelopen week een nieuwsbrief van ons rondgestuurd. Ik hoorde al verschillende mensen daar iets over zeggen. Dus ik hoef er eigenlijk heel weinig over onszelf te zeggen, onze situatie denk ik. Dat jullie daarvan op de hoogte zijn. En heb je de nieuwsbrief nog niet gelezen in de mail, dan kijk straks als je thuis komt er even naar. En dan zijn jullie weer op de hoogte van alle wetenswaardigheden over ons familie, of over ons gezin, ons kinderen, kleinkinderen, over het gemeenteleven waar we mogen dienen in Hasselt. Het is altijd inderdaad toch wel een reisje om hier naartoe te komen. Het is een kleine 200 kilometer, 2 uurtjes, 20 minuten. Zondagochtend is het gelukkig altijd heel rustig, dus dat rijdt in één flow door. Maar ondanks de afstand mogen we weten waar we ook zijn, dat we verbonden zijn met elkaar. En ik denk dat ik een klein beetje doorga op het thema wat Ed eigenlijk aanhaalde in die Bijbeltekst die hij voorlas. En ik hoop dat u vanochtend hier met een open hart bent om te luisteren. Maar niet alleen om te luisteren, maar ook te onderzoeken in uw eigen hart, in uw eigen leven, om daar naar binnen te kijken. Discipelen van Jezus, dat is wat we heel vaak zeggen tegen elkaar. Jezus koos eerst de 12, maar daarna de volgelingen van Jezus worden ook zijn discipelen, zijn leerlingen genoemd. En je kan alleen het woord discipelen gebruiken, maar je kan dus ook een discipel zijn van iemand anders. En daarom is het belangrijk om te zeggen van wie je een discipel bent, een discipel van Jezus. En wij in de gemeente gebruiken eigenlijk een ander woord ervoor en wij zeggen Jezusvolgers. Want daar zit in één woord eigenlijk alles wat we bedoelen. Het gaat over Jezus, die staat vooraan en we volgen hem. We volgen hem in ons leven. Een tijdje geleden las ik een boek en ik lees wel meer boeken en ik heb dat boek terug in de kast gezet en ik kon het toch niet meer terugvinden. Nu kan het zijn dat het een boek was uit de gemeentebibliotheek en dat ik hem daar eens in de kast gezet heb. En dat boek ging over de periode van de bouw van het IJzeren Gordijn, de scheiding tussen Oost- en West-Rusland, de begin van de Koude Oorlog. En het speelde dan eigenlijk achter het IJzeren Gordijn. En er komen een aantal hoofdpersonages die op verschillende plekken zijn, verschillende achtergronden, die eigenlijk allemaal willen, maar ook moeten vluchten naar het westen. Ze willen van oost naar West-Berlijn vluchten. En een van die personen is een Joodse man die in Moskou woont en werkt. Hij werkt bij een fotograaf. En op een gegeven moment zijn er dus blijkbaar foto's die die fotograaf gemaakt heeft van strafkampen. In Rusland, in opdracht van de KGB had hij die foto's gemaakt, maar die foto's zijn dus verdwenen. En die foto's, de KGB denkt dat die foto's naar het westen gesmokkeld moeten worden of gaan worden. En een van die verdachten is die man die bij de fotograaf werkt, en dat is een Joodse man. Hij weet dat hij Jood is, hij is in de traditie opgevoed, maar hij doet er eigenlijk niet veel mee. Maar voor hem is het wel heel belangrijk zijn Jood zijn. En dat is een ander aspect waarom hij op een gegeven moment de beslissing neemt, ik moet vluchten en ik wil naar het westen. Want in het, hij is ooit verloofd met een vrouw en hij is het, een Joodse vrouw en hij is haar kwijtgeraakt. En hij weet eigenlijk geen eens meer of ze nog leeft. Maar hij wil naar het westen. En in zijn zoektocht, in zijn reis naar het westen, komt hij op een gegeven moment in Polen terecht. En in Polen zijn op dat moment allerlei hele kleine groepjes christenen, hele kleine gemeentes, die letterlijk onder de grond samenkomen, heel stil, heel rustig, heel uitkijkend voor de geheime politie. En een van hun doelen is om mensen die op de vlucht zijn te helpen om richting Oost-Berlijn te komen en dan uiteindelijk ook in West-Berlijn terecht te komen. Die groepjes die doen allemaal een klein stukje van het traject. Ze hebben allemaal contact met elkaar en ze horen van elkaar waar het veilig is. En zo sturen ze de personen van de ene plek naar de andere, maar ze weten eigenlijk niet van elkaar precies waar ze zijn. Maar bij zo'n samenkomst zit die Joodse man daar en hij vindt dat wel intrigerend, want die mensen bidden, ze spreken over Jezus en hij denkt daarover na. Hij denkt terug in zijn eigen leven waar hij mee opgegroeid is. Hij is eigenlijk opgevoed met van de Bijbel, dat is voor de christenen en daar hebben wij als Joden niks mee te maken. En wij hebben het Oude Testament, de boeken van Mozes, maar van die christenen, daar moet je ver weg blijven en die Bijbel die zij hanteren. Maar hij komt daar dus mee in aanraking en die mensen die zijn zo liefdevol, die beschermen hem, die verstoppen hem, die brengen hem naar andere plekken toe om te helpen vluchten. En op zo'n ondergrondse bijeenkomst, letterlijk onder de grond, hij heeft al nagedacht, hij is weer beginnen te bidden naar God en op een gegeven moment vraagt hij aan die mensen daar van, hoe word ik nu een christen? Want het intrigeerde hem, die persoon Jezus. Hij was er al achter gekomen, die Jezus, dat was een Joodse man. Hé, maar hij was, zoals ik, een Jood. En hij gaat erover nadenken. En op een gegeven moment vertelt hij die vraag, wat moet ik doen om een christen te worden? En die voorganger van die gemeente, die is even stil, die lacht vriendelijk en zegt, eigenlijk, je kan niks doen om een christen te worden. Er is geen ritueel, er is niks wat je speciaals moet doen om een christen te worden. Eigenlijk, wat je doet, je besluit om een volgeling van Jezus te worden. Hem te vertrouwen, wie hij is, dat hij zegt dat hij is. En te gaan leven naar zijn maatstaven. Naar de dingen die hij zegt dat je moet doen. Oh, ik ga te snel. Oh. Hey, is er iets niet goed? Oh ja, deze. Je besluit om een volgeling van Jezus te worden. He, je onderwerpt je eigenlijk, want een volgeling zeg je van, ja, dan ben jij de meester en dan ben ik de volgeling. En dat is eigenlijk de eerste stap die we maken, die u misschien ook gemaakt heeft, of misschien nog niet gemaakt, waar u tegenaan hikt. Maar het vervolg is eigenlijk nog veel belangrijker. Te gaan vertrouwen wie hij is, wat hij zegt dat hij is. En te gaan leven naar zijn maatstaven. Er moet dus een complete omkeer in je leven komen. In Hebreeën 11 vers 6 staat, zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is. En hij beloont wie hem zoeken. Het gaat dus over geloof. Een ander woord voor geloof is vertrouwen. God geloven dat hij is. Wij zeggen van, dank u God wat u doet. Maar het gaat bij God om wie hij is. Hij maakt zich aan Mozes bekend bij de brandende braamstruik als zijn naam. Wat is zijn naam? Ik ben. Hij zegt niet ik doe, ik ben, God is. En eigenlijk is God is eigenlijk ook een uitdrukking van zijn diepste wezen, dat hij eeuwig is. Hij zegt ik ben een God die was of een God die zal zijn. Nee, God is. Er is geen begin, geen eind aan God. God is eeuwig. Hij is daar altijd geweest en hij zal er altijd zijn. Dat is het begin, dat moeten we geloven en daar moeten we ook op vertrouwen. En ook dat God is iemand die beloont wie hem zoeken. En de grootste beloning is natuurlijk die omkeer, dat eeuwige leven, wat we met hem mogen hebben. En dat hij ook nog met ons meegaat door het leven. Het is niet zo van, oké, je bent bekeerd, je bent nu een kind van mij en leef uw leven in deze wereld. En aan het eind van uw leven zie ik u terug bij de ingang van de hemel. Nee, God zegt, ik ben daar. Ik ben in jouw leven. Ik wil met jouw leven doorgaan. Een ander vers, Romeinen 5, vers 1 en 2. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook toegang verkregen, door het geloof, tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Wij dan. Kunnen we dat met z'n allen vanochtend tegen elkaar zeggen? Of zegt u van, ik hoor nog niet bij die wij. Maar blijf luisteren. Maar als u zegt van, ja, ik heb die keuze ooit gemaakt, ik heb Jezus leren kennen in mijn leven. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof. Het geloof, het vertrouwen wat we gesteld hebben op God. En gezegd, God, u wil ik vertrouwen. U bent ook dan in mijn leven. We krijgen daarmee vrede bij God, zegt Paulus aan de Romeinen. Dus er was geen vrede met God voor dat moment, voor die tijd. We hebben door hem, door Jezus, de toegang verkregen door het geloof. Dus dat spreekt hier ook over een toegang. Dus het is ergens naartoe gaan. Toegang verkrijgen in Jezus Christus. Door het geloof, door het vertrouwen op Jezus. Ik heb nog een vers uit Colossenzen 1 vers 13. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis, het overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Op het moment dat we zijn gaan geloven, zijn wij niet die deur binnengegaan. Nee, God heeft ons beetgepakt en opgepakt uit het koninkrijk van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van zijn liefde. We hebben dus een overgang gemaakt van het ene koninkrijk in het andere koninkrijk. En dat is heel belangrijk om te beseffen, te weten, ook voor uw leven vandaag. We zijn niet meer in het koninkrijk van de duisternis. We zijn daar geen leden meer van. We zijn overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In het koninkrijk waar Jezus koning is. Jezus is naar de hemel gegaan. Hij zit naast de Vader op de troon. Hem is alles gegeven, alle macht in de hemel en op aarde. Hij is onze koning. En dat is heel belangrijk om te blijven beseffen. Want soms kun je het gevoel hebben van, ja, ben ik daar nog wel? Ben ik er niet uitgevallen? Nee, Colossenzen zegt, als je gelooft, hij heeft ons overgezet in dat koninkrijk. Dat is niet een actie wat wij hebben gedaan. Ons werd gevraagd om te geloven, om te vertrouwen, om te knielen, om een volgeling te worden in dat koninkrijk. Eigenlijk, het koninkrijk van de duisternis, dat zijn allemaal ik-volgers. En de mensen in het koninkrijk van de Zoon zijn Jezus-volgers. Dus eigenlijk, zegt Colossenzen, we zijn van een ik-volger een Jezus-volger geworden. De ik-volger. En eigenlijk de ik-volger dient ook een soort drie-eenheid. Me, myself en I. Staat centraal. Natuurlijk, we weten dat Satan de heerser is in dat koninkrijk van de duisternis. Maar Satan, wat wil die? Dat we eigenlijk zeggen van, ik sta bovenaan. Want eigenlijk dat was het probleem van de engel Lucifer. Hij wilde als God zijn. En God zegt, dat is onmogelijk. En hij is uit de hemel gestoten. Dat is de kern van de zonde. Het ik willen zijn. Ik op de troon van mijn leven. Ik doe wat ik wil. Want ik sta bovenaan. Me, myself, and I. Ik sta hier met z'n drieën vandaag. Me, myself, and I. En Paulus schrijft daar ook over. En ik heb een vers uit Korinthe. Maar Paulus schrijft, maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan. Want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld moeten worden. Paulus spreekt hier over natuurlijke mensen. Mensen in het koninkrijk van de duisternis, dat noemt Paulus natuurlijke mensen. En een natuurlijke mens is een mens wat geboren wordt. En dus ieder mens die geboren wordt, is een natuurlijk mens. Hij is onderdeel van die natuur. Het is belangrijk om te beseffen. Ieder mens is een natuurlijk mens. En Tessa zei het ook al, van die kinderen, hè, dat zijn natuurlijke mensen. En we mogen getuigen, mogen ze vertellen over die omkeer die ergens in hun leven hopelijk plaats gaan vinden. Maar het zijn natuurlijke mensen. Een vers verder schrijft Paulus het volgende vers. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Koninkrijk van de duisternis, natuurlijke mensen. Koninkrijk van Gods liefde, geestelijke mensen. Mensen die dus geestelijk verbonden zijn geraakt met God. Geestelijk levend zijn geworden, zeggen we vaak. De geest van God is in ons leven komen wonen. Onze eigen geest is niet weg. Nee, Gods geest is in ons komen wonen. We zijn geestelijke mensen geworden. En geestelijke mensen kunnen contact hebben met God. Kunnen in die relatie met God leven. En eigenlijk zijn we in wezen ten diepste zo veranderd dat we voor God aanvaardbaar zijn. We zijn dus geestelijk geboren, opnieuw geboren. Doen we daarmee alle dingen juist? Nee. Want verderop in hoofdstuk 3 spreekt Paulus over het vleeselijk zijn. En ik dan, en ik broeders, kon niet tot u spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als mensen die nog vleeselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Dus Paulus schrijft hier aan de Korinthe. Daar zijn mensen die al misschien jaren geleden tot geloof zijn gekomen, zoals we zeggen. Jezusvolger zijn geworden. Maar eigenlijk zegt hij, geestelijk gezien zijn jullie nog kinderen. Eigenlijk kon ik niet tot jullie schrijven op een geestelijk volwassen manier. Ik moet tot jullie schrijven als geestelijke kinderen. Eigenlijk had dat niet zo moeten zijn. En Paulus noemt dat het vleeselijk zijn. Dus wat bedoelt Paulus daarmee? Dat zijn geestelijke mensen, dus die wederom geboren zijn, die een nieuwe schepping zijn in Christus, maar die nog handelen naar het vlees, naar de oude natuur. Dus ja, als christenen, als wedergeboren mensen, kunnen we nou nog vreselijk handelen naar die oude natuurlijke natuur. En zie je soms ook helemaal geen verschil tussen natuurlijke mensen en geestelijke mensen. En dan kunnen we natuurlijk naar de ander kijken, naar de broeder en zuster, en zeggen, hoe die handelt of hoe die reageert. Ik roep u op vanochtend in uw eigen leven te kijken. Want we kunnen zo makkelijk over een ander spreken, of naar een ander kijken wat hij doet of denkt. Maar hoe zit het in mijn leven? Hoe vleeselijk handel ik? Het niet zo goede nieuws is dat we waarschijnlijk tot onze dood vleeselijk blijven handelen. Het goede nieuws is, we kunnen daarin veranderen. God kan ons daarin veranderen, kan ons in helpen veranderen. Vers 2 en 3. Na dat vleeselijke zegt hij, ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat niet verdragen. Ja, u kunt dat ook nu nog niet, want u bent nog vleeselijk. Als er immers onder u afgunst is, ruzie, tweedracht, bent u dan niet vleeselijk en woont het u dan niet naar de mens? Ruzie, tweedracht, afgunst. Ja, dat herkennen we eigenlijk misschien allemaal in ons eigen leven ook wel. Hè? En Paulus zegt hier tegen de Korinthe van, ja, jullie zijn geestelijke mensen, maar ik zie allerlei dingen van de natuurlijke mens in jullie leven heel sterk. Ik zie dat in jullie gemeente. Nu, we zijn 2000 jaar verder en ik denk dat Paulus ook vanochtend best wel tegen ons schrijft hier, wat hij tegen Korinthe zegt. Want we herkennen dat misschien ook, we maken allemaal wel eens ruzie of zijn afgunstig of tweedracht. En er zijn eigenlijk nog meer dingen, we gaan daar zo meteen in de Colossensebrief een stuk over lezen waar we wat verder uitvoeriger bij stilstaan. Maar ik hoop dat, dit is een beetje de inleiding waar ik naartoe wilde werken, dat we even weer duidelijk hebben van wie we vroeger waren, voor onze bekering, wie we nu zijn. In welk koninkrijk bent u? ja, we leven in deze wereld, maar in welk koninkrijk bent u? Wie is uw koning? Wie volgt u? En ook het besef dat als christenen kunnen we ook ruzie maken, kunnen we ook afgunstig zijn en tweedracht zaaien. En die lijst wordt zometeen nog wel iets langer waar Paulus over schrijft. Dan gaan we naar Colossense hoofdstuk 3. Als u dan uw Bijbel bij u heeft en daar open slaat en daar ook open houdt, zullen we dat lezen en daar doorheen gaan. Hoofdstuk 3 van 1 tot 17 wil ik lezen. En hier begint Paulus ook weer met: als u met Christus opgewekt bent. Daar noemt hij het, we zijn opgewekt. De overgang van het natuurlijke leven naar het geestelijk leven betekent opgewekt. We zijn eigenlijk wakker geworden, we zijn levend gemaakt. Niet lichamelijk levend, maar geestelijk levend. Zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Hij roept duidelijk op om te zoeken naar de dingen van God, van Jezus, om die in ons leven toe te passen, om die eigenlijk aan te doen. Christus die aan de rechterhand van God zit, bedenk de dingen die boven zijn en die niet op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En hij herhaalt hier wat ik net heb ook proberen aan te geven. Bedenk de dingen die boven zijn, die van God zijn, die bij God zijn, die bij God vandaan komen. Want u bent gestorven. Ons oude leven is gestorven. Overgang van natuurlijke mens naar de geestelijke mens. Van het rijk van de duisternis in het rijk van de Zoon van God, van zijn liefde. Vers 4. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Hier spreekt Paulus over de toekomst, wanneer Jezus terug gaat komen. En want Jezus is ons leven. We hebben eeuwig leven door hem, met hem. En als Jezus geopenbaard moet worden, zal het ook geopenbaard worden. We zullen met hem verenigd worden. We zullen met God verenigd worden in heerlijkheid, in de hemel. En uiteindelijk ook om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar we leven eeuwig met God. Die overgang is in uw leven een keer gebeurd. En zal na ons sterven, of als Jezus terugkomt en wordt opgenomen, voortgaan. Wij als christenen hoeven niet te leven met dood is het einde. Dood is een overgang. Laatst was er iemand overleden. En in het magazine van de denominatie stond daar een kleine in memoriam over die persoon. En in de eerste regel stond van hij is bevorderd tot de hemelse heerlijkheid. Hè? Dat is zo'n beetje oude uitdrukking die je soms nog wel eens hoort. En mijn dochter las dat en die zegt, is dat niet een typfout? Wat is dat raar? Ik zeg, nou, eigenlijk betekent dat van, toen hij op aarde was, was hij een dienaar van God, een soldaat van God. En hij is eigenlijk bevorderd. Het is een bevordering om dit aardse leven af te leggen, om te sterven. Natuurlijk willen we leven. En God heeft dat ook in ons gelegd. U wil vandaag leven. En dat mag. God wil ook dat we leven op deze aarde tot het moment dat we sterven. Maar dat sterven is geen dood. Nee, het is een bevordering. Eigenlijk is het veel beter daar. En soms denk ik wel eens van, wat zitten we hier toch te doen hier op die aarde? Wat een ellende allemaal. Het is daar veel beter. Maar God zegt van, nee, ik bepaal dat. Je bent hier op deze aarde, je bent mijn volgeling en ik wil jou gebruiken in die duistere wereld. En dan gaat hij verder in vers 5. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. Paulus roept duidelijk op. Aan de ene kant zegt hij van, bedenk de dingen die boven zijn in voor uw leven. Maar dood de dingen die van de aarde zijn, van de natuurlijke mens, van het vleeselijk leven. Die kunnen nog steeds in ons leven aanwezig zijn. Want dat zijn eigenlijk de dingen waar we vroeger in geleefd hebben. Maar nu we geestelijke mensen, kunnen ze nog steeds in ons leven aanwezig zijn en we kunnen eraan toegeven en het kan ons zelfs beheersen, het kan ons overheersen. En Paulus zegt, ja, er is iets te doen in uw leven. Daar moet iets afgelegd worden. Wees daar bewust van. Vers 7, in deze dingen hebt u voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Paulus heeft het daar over de Korintiërs, toen ze nog natuurlijke mensen waren, toen ze nog in het koninkrijk van de duisternis leefden. Dienaar van het koninkrijk van de duisternis waren. Dat ze hun ik dienden, hun ik voorop stelden. En dat zijn eigenlijk allemaal uitingen. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, hebzucht, dat heerst in de duisternis, in de duistere wereld. In de wereld om ons heen, heel dichtbij. Misschien bij uw buren, bij uw familie. We hebben een nieuwe natuur gekregen, maar pas erop. Die dingen kunnen nog steeds in ons leven aanwezig zijn. We kunnen nog steeds in die val trappen en ons door laten leiden en heersen. Dat is iets om af te leggen. U heeft in die dingen geleefd, maar nu is het niet meer in uw natuur. U heeft een geestelijke natuur, u heeft een andere bron gekregen, waaruit een ander vaatje moet u nu tappen. Vers 8, maar nu legt ook dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, schandelijke taal uit uw mond, liegt niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. Hij gaat nog even verder. Een aantal dingen die misschien iets dichterbij staan, toorn, woede, slechtheid, laster, lieg niet tegen elkaar. Want eigenlijk zijn dat daden die niet meer bij ons geestelijk leven horen. Ja, we kunnen dat nog steeds. En dat noemt Paulus het vlees wat in ons is, het vlees wat eigenlijk afgebroken moet worden in ons leven. Vers 10, en u bent met de nieuwe mens bekleed, hebt die vernieuwing wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Afleggen en aandoen, bekleden, vernieuwd worden tot de kennis overeenkomstig met het beeld van hem, het beeld van Christus die hem geschapen heeft, het beeld van God. Jezus was God zelf, Gods zoon. Hij was ook het beeld van God. Niet alleen, niet hoe hij eruit zag, want hij zag eruit als een mens. En God is geen mens, God is geest. Maar in zijn karakter, in zijn geest, liet hij God zien wie God is. En dat is waar wij ons moeten mee bekleden, zegt Paulus aan de Korintiërs en aan u vanochtend. Vers 11. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besneden, onbesneden, barbaars, kit, slaaf, een vrije, maar Christus is alles en in allen. Het maakt niet uit welke afkomst, welke nationaliteit u heeft, of u donker getint bent, krulletjes haren, blank bent, of tot een bepaald systeem behoort, of tot een bepaalde kerk behoort, of tot Jood, Griek, het maakt niet uit. God wil ieder mens. Het gaat niet om je afkomst of je status, of je nou vrij bent of slaaf bent, maar Christus is alles en in allen. Christus moet centraal staan in uw leven. Bekleed u dan, vers 12, als uitverkorene God, heilige en geliefde met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar, vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet u ook doen. Dit rijtje wat Paulus hier opnoemt, zijn karaktereigenschappen van de geest. De vrucht van de geest uit Galaten 6. Karaktereigenschappen van Jezus. Niet onze menselijke zachtmoedigheid, onze menselijke vriendelijkheid. We kunnen best wel vriendelijk zijn tegen elkaar. Maar het gaat erom dat de vriendelijkheid, de zachtmoedigheid van Christus, dat die in ons leven zichtbaar is. dat dat groeit, dat dat te zien is. En dat staat compleet tegenover dat andere rijtje wat ik nu genoemd, daarvoor genoemd heb. Over toorn, woede, slechtheid. Wat ook in ons leven aanwezig kan zijn. Maar Paulus roept op om dat af te leggen en dit aan te doen. En doe bovenal, vers 14, dit alles de liefde aan die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waar u ook één lichaam geroepen bent en wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. Zing voor de Heere met dank in uw hart. Paulus roept hier op, doe daarbij de liefde aan. Jezus zegt, hij is liefde. God is liefde. Jezus is de uitvoering van Gods liefde. Gods liefde om de mens, om eigenlijk zijn hele schepping te transformeren naar zoals God het bedoeld had. Dat is genade. Dat is iets waar wij totaal niet iets aan kunnen toevoegen of voor kunnen doen. Het was Gods keus om zijn zoon te geven. En dat is werkelijke liefde. En die liefde moet eigenlijk ook eigen worden in ons leven. En hier wordt ook gesproken in vers 15. Laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook één lichaam geroepen bent. Het beeld van de christenen, de gelovigen, zijn één lichaam. Het lichaam van Christus. Wij zijn de vertegenwoordiging van Christus op aarde. Jezus was hier op aarde. Hij heeft het werk gedaan wat God hem opgedragen had. En hij is naar de hemel gegaan. En toen is de gemeente ontstaan. De universele algemene gemeente van iedereen die zijn knieën buigt voor Jezus. Die God die overgang laat maken van een natuurlijk leven naar het geestelijk leven. Naar het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Wij vormen een lichaam. Hier, een heel klein stukje van dat lichaam. In Nederland, met België, in eigenlijk de hele wereld. Over de hele wereld zijn we verbonden met iedereen. We zijn allemaal een heel klein schakeltje in dat lichaam van Christus. Waar God zegt van dat lichaam moet Christus laten zien op deze aarde. Al die mensen die dat nog niet gevonden hebben, die dat niet gezien hebben. Dat is een opdracht die we gekregen hebben. We moeten elkaar ook onderwijzen. En in de HSV staat onderwijs elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Ik vind dat een interessant vers. Hè, als je ook over terechtwijzen praat. We kunnen elkaar terechtwijzen op dingen die u vindt dat een ander misschien fout doet. Of als oudste of leidinggevende. Dat je soms wel met een gemeentelid of met een christen moet spreken. Ik zou niet weten hoe je dat doet met psalmen, door psalmen te zingen. Wij zijn nogal geneigd, ja maar dit is fout en dat is zus en in uw leven, u moet dat veranderen. Maar Paulus zegt hier aan de Korinthe, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Is interessant. Dat geeft misschien iets aan in hoe benadert u de ander? Hoe benadert u een broeder of een zuster? Waar u misschien objectief kan zeggen van ja, maar daar is iets aanwijsbaars niet goed in jouw leven. Ik zie daar toren, woede, slechtheid. Ik zie daar niet de vrucht van de geest. Maar hoe spreek je zo iemand aan? Kijkt u eerst in uw eigen hart? En weet u ook dat u ook vleeselijke dingen in uw leven heeft? Jezus heeft daar een hele eenvoudige gelijkenis over gesproken. Weet u welke? Dini? De splinter en de balk. En niet de balk in de anders oog en de splinter in mijn. Nee, de splinter in het oog van de ander en de balk in uw eigen oog. Want we zijn eigenlijk één lichaam, we zijn allemaal gelijk. En als ik besef dat ik ook soms vleeselijk ben, of vleeslijke dingen in mijn leven heb, en bij die ander ook, wil niet zeggen dat ik die ander daar niet op mag wijzen, maar het is belangrijk dat ik eerst in mijn eigen leven kijk. Dat ik daar iets aan doe. En dan het laatste vers van, en alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Dus alles wat we doen, alles wat we zeggen, hè, woorden en daden, doe dat in de naam van Jezus. En wat wil dat zeggen? Doe dat in de naam van Jezus. Eigenlijk moet je dat voorstellen, tegenwoordig heb je dat eigenlijk niet meer. Maar vroeger had je manager of een directeur van een bedrijf of een leidinggevende. En die had een secretaresse. Die man was druk, of die vrouw. Er moesten allerlei brieven en correspondentie gemaakt worden. En dan kwam die secretaresse met die brief aan die persoon ongeveer dat en dat. En die secretaresse ging die brief of die e-mail schrijven. In opdracht van of in naam van meneer die en die, want zij mocht die brief of die e-mail gewoon versturen. In naam van. Ze mocht dus niet haar eigen mening of zijn eigen mening in die mail of die brief zetten. Het moest de mening of de opdracht of de gedachte van de directeur, van de leidinggevende of iets zijn. Dus in naam van de directeur mocht zij een brief schrijven naar die persoon. Als ze daar haar eigen mening in gezet, dan was het niet meer de brief van de directeur. En eigenlijk zo moeten we ook een beetje voor onszelf denken, als we dingen spreken, daden doen, doen we dat in de naam van Jezus. Dus precies eigenlijk zoals Jezus wil dat we leven. Zoals Jezus zegt van, dat wil ik laten zien aan deze wereld. Want Jezus wil zichzelf laten zien aan deze wereld. En hij wil u als individu en ons als gemeente daarvoor gebruiken. Wie weet wat dit is? Iets harder, want... Een? Nee. Een sproeikop. Dus gewoon een sproeikop van een fonteintje, wat u misschien in de vijver kan stoppen of wat. En eigenlijk wil ik daar een kleine vergelijking mee maken voor ons eigen leven. Dit is een christen. We zijn eigenlijk allemaal sproeikoppen. En wat moet er met die sproeikop gebeuren? Die moet aangesloten worden. Zodat het water zo lekker eruit ploept. Eruit spuit. Wat is het verschil tussen deze twee? Het is dezelfde sproeikop, dat weet u niet, maar ik zeg u dat. Ze zijn aangesloten op dezelfde waterleiding. Rens, dat geloof je niet, hè? Ze zijn aangesloten op dezelfde waterleiding, hebben dezelfde druk. Wat is het verschil tussen deze twee sproeikoppen? De ene spuit gigantisch veel water, heel hoog, en de ander pruttelt een klein beetje. Je kunt zeggen, ja, dat is ook leuk. Hè, maar ja, misschien is het toch de bedoeling dat het toch wat meer water geeft. Dat geeft meer water in de omgeving. En wat is dus het verschil, wat is het probleem eigenlijk bij die linker spruikop? Nee, de waterdruk was gelijk. Dat moet je even van me aannemen. Hè? Nee, het waren dezelfde spruikoppen. De waterleiding zit verstopt. Van die ene spruikop. Dus daar kan veel minder water door, terwijl de druk hetzelfde is. En het grote verschil tussen die twee fonteinen. En het probleem is dus een stukje van de toevoerleiding. Niet de bron. De bron is dezelfde. He, dus aangesloten op dezelfde waterleiding of bron of watertoren. En eigenlijk, dit is een beeld van ons christen zijn. die vervuiling is eigenlijk iedere keer weer wat Paulus noemt, dat zijn de vleeslijke dingen die in ons leven komen, zijn, groeien. Als we die niet wegdoen, wordt de waterleiding verstopt. En uiteindelijk zal die waterleiding zo verstopt raken dat er helemaal geen water meer uitkomt. En dat is eigenlijk wat ik vanochtend hopelijk aan u mee wil geven. Hoe zit het met uw waterleiding? Ja, u bent allemaal aangesloten op die bron Jezus. Maar hoe zit het met uw waterleiding? Wat moet u afleggen? Wat moet u wegdoen uit uw leven? Wat moet u belijden? Want bij de overgang van de natuurlijke mens naar de geestelijke mens zijn we wel een nieuwe schepping geworden. Maar alles wat ervoor gebeurd is in uw leven, alle moeilijkheden, alle beschadigingen die u opgelopen heeft, wat u geleerd heeft op school, misschien in familie, van vrienden, die allemaal dat natuurlijke leven, de koning van de duisternis als heer hebben, die de natuur hadden van me, myself en I, die u ook had. U bent overgegaan, u bent een Jezusvolger geworden. Maar heel veel van die dingen zijn gewoon nog in ons leven. En dat is wat we moeten afleggen, moeten wegdoen, moeten verwerken soms. Soms ook hele diepe trauma's die je hebt meegemaakt. Die kunnen een enorme verstopping zijn in uw geestelijk leven. Ja, u bent een Jezusvolger, u bent een kind van God. Daar hoeft u niet aan te twijfelen. Daar is de Bijbel duidelijk over. Maar er kunnen zoveel dingen in uw leven zijn die stroom van levend water tegenhouden. Waar u misschien maar een klein pruttelend fonteintje bent en zegt, ja, daar ben ik misschien tevreden mee. Maar God wil u gebruiken in deze wereld, om zijn levend water in deze wereld te laten stromen. En als u een klein pruttelend fonteintje bent, hoeveel maakt u anderen nat ten opzichte van die grote fontein? Of worden er nat van? Dat is een heel verschil. En ook vanochtend, die Bijbel is een spiegel voor ons. Niet voor uw buurman of uw broeder of uw zuster, maar voor u. Herkent u een aantal dingen van dat vleeselijke in uw leven? Ja, wat nou, ik ben nou eenmaal zo is mijn karakter. Nee, zo is uw karakter misvormd toen u nog een natuurlijke mens was. En God wil uw karakter opnieuw vormen, hervormen, wordt vernieuwd, hè, door de vernieuwing, wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. God wil uw karakter omvormen, vormen naar het karakter van Christus. De vrucht van de geest. Gods geest die in ons leven woont, die in ons leven is, het levende water, het licht, Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld. Een andere vergelijking die ik ook had kunnen doen, een lamp of een stad op de berg. Een stad op de berg kan niet verborgen blijven, zegt Jezus, hè, als het licht daar brandt. Maar hoeveel steden, groepen mensen, groepen christenen zijn er niet die wel het licht van Christus hebben in hun huis, maar die zit alleen achter de voordeur. Want alle binnendeuren zijn gesloten. Het licht van Christus kan daar niet schijnen. Dus misschien schijnt het een klein beetje onder de deurdeur, langs het dorpel. Maar alle ramen zijn donker. Misschien zijn er wat gesloten deuren in je leven. Zeg, ja, maar oké, dat is voor mij. Dat is te moeilijk. Jezus zegt van, open die deur. Die deur wil ik ook openen. Ik wil die kamer ook schoonmaken. Ik wil dat je dat ook opruimt. Want hoe meer kamers er open zijn, hoe meer licht van Christus door de ramen naar buiten. En dan krijg je inderdaad die stad op de berg. Die in het donker van mijlenver gezien kan worden. Ik weet u, ik ken uw leven niet. Maar ik ken mijn eigen leven wel. Natuurlijk moeten we elkaar ook helpen. We kunnen elkaar daar ook in ondersteunen. Als u moeite met iemand, met jezelf hebt, of er is een probleem, of er is een bepaalde zonde in uw leven die u verborgen houdt, kunt u dat belijden naar God toe. Maar u kunt ook een broeder of een zuster daarin betrekken. Want samen staan we sterk ook. En niet omdat die broeder of zuster veel beter is dan u, om geen zonde of geen vleeselijkheid in zijn leven heeft. Nee, want eigenlijk kunnen we elkaar daarin herkennen. Je kan jezelf herkennen misschien in het, wat een ander kon beleiden op dat moment. Dat je zegt, ja, heb ik vroeger ook mee geworsteld. Maar in Gods genade heb je dat kunnen beleiden en kunnen afleggen. Ja, soms steekt het nog een beetje de kop op, maar we zijn allemaal gelijk. We moeten allemaal beseffen dat we allemaal last hebben van dat vleeselijke. Maar Paulus, Jezus wil dat we dat afleggen. He, zoals Jezus zegt, wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. We zijn discipelen. De opdracht van de discipel is, ga in deze wereld, verkondig, maak discipelen en leer en onderhouden. Het stopt dus niet bij maak discipelen, maak bekeerlingen. Leer en onderhouden. En leren en onderhouden wil niet zo zeggen, je mag dit niet, je mag zus niet, je mag zo niet. Nee, leren onderhouden is ook van ruim op uit je leven. Doe weg. God wil daar ook genezing geven. God wil ook die waterleiding schoonmaken. En het is niet zo, dat doe je één keer in je leven. Nee, dat is ons hele leven, want we moeten daarop letten. Iedere keer sluipen er weer van die dingen in ons leven, van dat vleeselijke leven. Maar God wil die leiding reinigen door dat af te leggen en weg te doen, zodat zijn levend water in deze wereld kan sproeien.